Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk. En als u thuis meeluistert en kijkt, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat dominee J.M.J. Kiefiet uit Renswoude ons in alle diensten voor. Woensdagavond 12 mei vergadert de kerkraad vanaf 7 uur op de kerkzolder. Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. De diensten beginnen om 9 en 11 uur. U ontvangt hiervoor nog een nieuwe groepsindeling. Volgende week zondag gaat dominee W.A. Capelle uit Noordeloos ons voor in de middagdienst. Verkiezing van ambtsdragers. Tijdens de stemmingsvergadering van vorige week zijn de broeders A. Buitenwijk senior als ouderling en broeder D.T. Meijer als diaken gekozen. Ze hebben hun benoeming aanvaard. 1 vacature voor ouderling kon nog niet worden vervuld. Daarom is er vandaag een tweede stemronde tussen de broeders P. de Vries en J. Willems senior. Vandaag is er na de morgendienst de gelegenheid om te stemmen. Na de middagdienst is de stemmingsvergadering met de dan aanwezige leden. In de kerkraadsvergadering van woensdag 28 april zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis Daniel De Haan, Sanne Klinkenberg, Joelle Kramer, Daniel Meijer junior, Lydia Meijer, Nellyanne Meijer, Sophia Posma. De beleidingsdiensten zijn op tweede Pinksterdag om 9 en 11 uur. Ook hiervoor ontvangt u nog een nieuwe groepsindeling. Inzameling van uw gaven. De eerste collecte is vandaag voor de kerk. De tweede collecte is voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededeling en voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verheft gemeente uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Ik heb u, voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrolijke ogen. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Wij zingen Psalm 63, de versen 1 en 2.
Thank you.
Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen. Dat is gemeente derde vers. En we zullen het zo dadelijk zingen nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, van uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is.
Wij lezen, gemeente, nu het heilig woord van de Heere. Wij doen dat vanmorgen in Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe, een gedeelte van het 15e hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, het eerste tot en met het 20e vers.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdige geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is eersteling geworden degene die ontslapen zijn.
Gemeente, wij zullen de Heer nu bidden om zijn zegen in deze dienst. Maar we gaan niet alleen tot de Heer om te bidden. Wij zullen de Heer ook danken. Daar is elke zondag en bij elke gelegenheid en elke dag natuurlijk reden voor. Dat we de Heer ootmoedig erkennen voor de zegeningen die hij ons geeft. Maar gemeente, vandaag mogen we dat wel heel in het bijzonder doen. U zult het ook best vernomen hebben. Nadat de gemeente ruim een week geleden is opgeroepen om de Heere aan te lopen als een waterstroom vanwege die bijzonder aangrijpende omstandigheden van de kleine Thomas. Maar in deze afgelopen week is een wonder gebeurd, zo mogen we het wel zeggen. Zo heeft uw dominee het mij ook meegedeeld. Echt een wonder. Een wonderlijke wending in het gezin van Wouter en Priscilla. En daar zullen we de Heere voor danken. Ik lees u voor de tekst die uw predikant aan mij verstrekt heeft. Het is de volgende. Vorige week hebben we als gemeente gebeden voor de situatie van Thomas, de baby van Wouter en Priscilla Meijer. De Heere heeft de gebeden willen verhoren en een wonderlijke wending gegeven, die de artsen niet kunnen verklaren. We danken de Heere dat hij het leven van Thomas heeft gespaard. Inmiddels is hij zelfs van de IC overgebracht naar de gewone kinderafdeling. Maar we bidden de Heere ook voor verder herstel, omdat de al dan niet blijvende, in ieder geval gevolgen van de hersenvliesontsteking, nog niet helemaal duidelijk zijn. En daarom zullen er ook nog meerdere onderzoeken volgen. Laten we, gemeente, tot de Heere gaan. We mochten het wel zingen, Heere. Zo gepast, zo aansluitend bij de dingen die we zojuist gedeeld hebben. Mijn mond zal u vol vreugde, o Heere, verheffen in zijn lofgezangen. Zo mogen we het doen, ook deze morgen. Zo mogen we ons diep buigen voor u. Want Heere, danken, Ootmoedig danken is een nederig werk. Danken is uw naam erkennen, u groot maken. En hoe groter u wordt, des te kleiner worden wij. U geeft er reden toe, Heere, op deze zondagmorgen, nu we samengekomen zijn en nu we dit bericht betreffende de kleine Thomas, broertje van Irene, het zoontje van Wouter en Priscilla, nu we zijn naam genoemd hebben en de situatie van nu met elkaar gedeeld hebben. Wat was dat een week geleden heel anders, Heere? Toen dachten we, toen vreesden we, het gaat misschien wel helemaal niet goed. En moeten deze jonge ouders hun kleine jongen gaan verliezen. En daar gaven de artsen ook aanleiding toe. Zelfs zodanig, Heere, dat er wel heel ernstig en heel aangrijpend werd gesproken. En toen, en Heere, we hebben gebeden. Ja, we hebben geworsteld voor uw aangezicht. Maar het is niet vanwege ons gebed. Maar het is vanwege uw gunst en ontferming. Het is, Heere, vanwege uw goedertierenheid. Het is vanwege uw neerbuigende goedheid dat u tot dusver dit jonge leven hebt gespaard. En daarom danken we u, Heere. En we erkennen uw grote naam. Wonderen. Wonderen zijn de dingen, Heere, die we niet verklaren kunnen. Wonderen zijn de dingen die dan weliswaar zeker door middel van de middelen die u daartoe verstrekt en de zorg van de artsen en al dat andere schenkt. Maar het komt wel van boven. Het komt bij u vandaan. En daarom, Heere, daarom brengen we onze dank ook bij u. En we erkennen uw grote en heilige naam. Tegelijkertijd, we brengen de zorgen van deze kleine jongen alsnog bij u. Want zo'n ontsteking kan ook allerlei gevolgen hebben voor straks en voor later. We weten het allemaal niet. En daarom, Heere, we blijven afhankelijk trouwens. Trouwens is dat niet met het leven van ieder van ons. We zijn immers altijd in gevaar. Ons leven, Heere, is zo zwak en kwetsbaar en zo klein en zo gering. En zo, Heere, zo heffen we onze ziel op tot u. O God, Gij zijt onze toeverlaat. O Heere, daarom zoeken we u met verlangen, ook op deze dag. Op deze dag, Heere, waarin u ons uw woord geeft en daarin ons de bron van zaligheid aanreikt. Voor tijd en voor eeuwigheid. Voor ons lichaam en voor onze ziel. In alle opzichten, Heere, voor ons hele leven. Heere, wilt u uw zorgen over ons uitstrekken, niet alleen over dit gezinnetje, maar over al onze gezinnen en over de alleenstaanden en over de alleengaanden en de jongeren en de ouderen. Het is niet voor niks, Heere, dat u ons gebonden hebt aan de dienst van uw woord. En dat we, en hoe voelen we dat in deze nare tijd, en dat we geroepen worden, Heer, om ons onder uw woord te begeven. En vandaag is ook weer een deel van de gemeente, althans op dit moment in de gemeente aanwezig, en anderen evenzeer aan ons verbonden, maar dan via de moderne media. En zo, Heere, zo wachten we op uw zegen en zo bidden we om uw ontferming. Als uw woord ons opnieuw verkondigd wordt, en Heere, dat is ook vanmorgen weer, op deze zondag, deze dag van de opstanding van uw Heere Jezus Christus, zo is het vanmorgen wel heel in het bijzonder het woord van de opgestaande paasvorst, van hem die het leven geopenbaard heeft, die uit de kluisters en de banden van de dood gekomen is. Hij rees uit het graf, uit eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. En als we dat nou erkennen, als dat op ons hart ligt, Heere, van waar zal onze hulp dan komen? In alle omstandigheden, in alle dingen, in ons verloren leven, in ons bezoedelde bestaan, in ons schuldig leven voor u, van waar zal onze hulp dan komen? De psalmist zegt het ons, mijn hulp is van de Heere, is van de Heere alleen. Van de Heere alleen, Hij die hemel, zee en aarde ooit schiep en sindsdien bewaarde tot op dit moment. Die God die almachtig en genadig is, die God die zijn woord ons doet verkondigen, die God die daarmee de zaligheid van mijn ziel, het behoud van mijn leven op het oog heeft. Wilt u het zo op ons hart drukken, Heer? We zijn niet zomaar vrijblijvend bij elkaar. Wanneer uw woord ons verkondigd wordt, dan drukt u de eeuwige dingen op onze ziel. Dan kunnen we het niet zomaar voor kennisgeving aannemen. Wat zou dat een belediging van u zijn, wanneer we er kennis van nemen, of misschien zelfs dat niet. Wanneer onze gedachten in deze dienst ver weggaan, wanneer we met allerlei dingen bezig zijn en u doet eeuwigheidswerk aan ons. En u wijst het ons aan, mens, weet dat je mens bent, dat je zwak bent. En dat aan dit tijdelijke leven ooit een eind zal komen. En ja, ook dat, weet dat ik recht op je leven heb. Heere, wilt u dat ook drukken op de zielen van onze jongeren? Onze jongeren, Heere, die hun weg zoeken te gaan in dit leven, Heere, met allerlei uitdagingen, met allerlei ambities, met allerlei plannen, maar laat het niet zijn zonder u. Laat het zijn in gebondenheid aan u. We bidden u, Heere, voor de gemeente. De gemeente die min of meer in verstrooiing is. Die niet op één en hetzelfde moment samen kan komen. En wat is dat ernstig. Geef dat we van de nood geen deugd maken. En dat we het eigenlijk wel goed vinden. Dat het wel makkelijk is. Maar Heere, geef dat we er pijn aan hebben. Dat we als gemeente elkaar niet kunnen ontmoeten. En dat we niet gezamenlijk u kunnen ontmoeten. We bidden dat heel in bijzonder ook voor onze ouderen. Die wel een heel eenzame periode gehad hebben en nog hebben. We bidden dat vanmorgen heel bijzonder voor onze zuster A. Meijer, Heere, op haar 92-jarige leeftijd in het verzorgingshuis in Amstelveen. Gedenk haar, Heere, in haar broosheid. Maar mag ze de hoop op u hebben. En het gezicht, de ogen gericht op u. Laat het, Heere, laat het in haar leven niet onbekend zijn. En geef dat ze het ook beoefenen mag, ook vandaag. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaden in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hij hoorde en hij hoort mijn gebeden. Heere, zo bidden we om uw zegen en gunst. We bidden dat ook voor de dominee die vandaag de gemeente van Rijnzaterwoude dienen mag. Wilt u hem aangorden met kracht van omhoog? Geef dat hij putten mag uit de bronnen die u voor hem opent, Heere. Wees met hem en zijn gezin. Geef dat ze een goede plaats in de gemeente mogen hebben. We dragen ook de broeders van de kerkenraad aan u op. Het pastoraat vergt en ook het diaconaat, het vergt in deze bijzondere tijd toch wel een extra aanpak. Heere, wees met allen die in deze dienst dienstbaar zijn, onze koster en de organist en allen die de techniek beheersen. Heere, geef dat zonder storing deze dienst voortgang mag hebben. En bovenal, dat uw Heilige Geest getuigenis geeft van de kracht van uw woord. Dat we het geloven zullen, dat we het ook bevinden zullen. Verhoor ons genadig, Heere, zie ons in uw trouwe gunst. Om Jezus wil. Amen. We zullen gemeente zingen gaan nu uit Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ach, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Psalm 17, het derde vers. En straks na het amen van de prediking uit dezezelfde psalm, het vierde vers. Nu vers 3, straks vers 4 van de 17e psalm. Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar een enkel gedeelte uit het schriftdeel dat u vanmorgen is voorgelezen uit 1 Korinthe 15. Heel in het bijzonder trekt vanmorgen het zesde vers, de inhoud van vers 6, onze aandacht. 1 Korinthe 15, vers 6, woorden van de apostel Paulus, waarin hij aan de gemeente van Korinthe meedeelt. Daarna is hij, namelijk de Heere Jezus, daarna is hij gezien door meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. 1 Korinthe 15, vers 6. Wanneer we deze brief, deze eerste briefgemeente van de apostel lezen, dan is het onmiskenbaar, de apostel heeft zorgen. Zorgen over de gemeente. Grote zorgen over de gemeente. Dat is aangrijpend. Als de dienaar van het woord, want dat was de apostel, zorgen moet hebben over de gemeente. Hij is niet in Korinthe, hij is ver weg, maar de geruchten dringen tot hem door en de schrik, jongens en meisjes, gemeente, de schrik slaat hem om het hart. Ach, echt? Is dat gaande in de gemeente van Korinthe? Er zijn allerlei ontwikkelingen die hem helemaal niet aanstaan. En er zijn er verschillende. Zo is er, en dat is aangrijpend. En de heren mogen de gemeente van Ouderkerk aan de Amstel er wel voor bewaren. Er is verdeeldheid binnen de gemeente. Moet je horen wat de een zegt en wat de ander zegt. De een zegt, ja, maar ik ben van Petrus. Nou zeg. En de ander zegt, maar ik ben van Paulus. En weer een ander beweert, maar ik van Apollos. Want dat is een man die is machtig in de schriften. En nog weer een ander die zegt, en die meent dat hij het wel echt bij het rechte eind heeft, ik ben van Christus. Maar hij maakt daarmee van het van Christus zijn, maakt hij een partij. Nou, dat is het één. En de apostel schudt het hoofd. Is het echt? Gaan ze daar zo met elkaar om? Nou, en dan zijn er nog andere dingen en die zullen er wel mee samenhangen. Dan zijn er allerlei, nou, het is mijn gemeente, het is ongekend. Er zijn uitspattingen. Uitspattingen? Ja, uitspattingen bij de liefdesmaaltijden. Rond het heilige avondmaal. Waarbij de rijken de armen verdringen. De rijken eten hun buik vol en voor de armen is er nog een kruimel over en een enkele slok water en wijn. En dan nog iets. En daar gaat de apostel hier in dit 15e hoofdstuk op in. En dat is het allerergste. Echt? Ja. Hij hoort dat er mensen zijn in de gemeente van Korinthe die menen dat er geen opstanding uit de doden is. Het is wel duidelijk. Dat is onder invloed van de filosofie van die dagen, van de algemene religiositeit in die tijd, in de Hellenistische tijd. De Griekse filosofie, die had de mond vol over de ziel. Nou zei je, dat is wel goed. Ja, dat is ook wel goed. Ze hadden de mond vol over de ziel, maar het lichaam, nou dat deed er eigenlijk niet toe. Wel gemeente, dat is wel heel anders dan nu. Wij leven in een lichaamscultuur, toch? Kijk de reclames er maar eens op naar. Dat doe niet. Toen niet. De ziel, dat was het. En als je stierf, wel, dan ging als het ware de vogelkooi open. En dan ontsnapte de vogel, de ziel, aan de kooi van het lichaam. En dan was je verlost van dat lichaam. En dat lichaam, dat stoppen we weg. En daar horen we nooit meer van. Nou zegt Paulus, maar heb ik je dat geleerd? Weet je dan niet dat er de opstanding van het lichaam is, dat ooit Christus zal terugkeren en dat hij al de gestorven lichamen oproepen zal, uitroepen zal. Kunt je je voorstellen, jongens en meisjes? Ik kwam natuurlijk daarnet langs die Joodse begraafplaats, eeuwen oud. Dat is allemaal stof, daar is niks van over. En ooit, dan zal het daar druk zijn, daar. Dan zullen ze opstaan en dan zullen wij ook opstaan. opstaan uit de dood. Wel zegt Paulus, hoe zeggen, en wij lazen het, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Paulus zegt, weet je wat de consequenties zijn? Overzie je wel de gevolgen? Als je dat denkt, als dat waar is, als er geen opstanding der doden is, ja, maar als Christus ook niet opgewekt, dan kunnen we wel paasfeest vieren, maar dan is dat niet meer dan een sprookje, dan blijft er niks van over. Nou, zegt Paulus, dan kan ik wel inpakken. Dan kan ik wel vertrekken. En al dat, die woorden die ik gepredikt heb, die hebben geen enkele inhoud. De prediking is ijdel. En degene die menen dat ze in Christus geloofd hebben, nou, daar is niks van aan. En degene die in Christus gestorven zijn? Nou. Ja, zegt Paulus, indien we, dat is een aangrijpend woord, indien we alleen voor dit leven, want dat hou je dan alleen maar over, indien we alleen voor dit leven op Christus hopen, nou, dan zijn we de meest beklagenswaardige van de mensen. Heb ik daarvoor het evangelie verkondigd? En gemeente, daar gaat de apostel, en daar lazen we ook iets van, dan gaat de apostel op twee manieren aantonen dat ze totaal mis hebben. Het ene is, en dan komt hij met zichzelf. Ja, dat durft de apostel. Ja, niet zijn eigen persoon. Hij noemt zichzelf hier, ik ben de minste van de apostel. Nee, zegt Paulus, het gaat niet om mij. Maar het gaat wel om het woord. Dat woord van het evangelie dat ik zelf van Christus gehoord heb. Ik heb het uit zijn handen ontvangen. En ik heb het u overgegeven. En ik heb het gepredikt. Ik heb het op je hart gelegd. Dat evangelie. En het is een evangelie van Gods wegen. Wel, dat is het ene. Paulus zegt, daar moet je voor buigen. Want dat is het woord dat ik rechtstreeks van Christus ontvangen heb. En ik heb het met zijn gezag en in zijn autoriteit verkondigd. Maar zegt Paulus, dan is er nog iets. Als je het niet om mijnentwil gelooft, nou, dan zal ik je zo wat zeggen. Hij is verschenen, de Heer Jezus. De Heer Jezus, toen hij gestorven is, toen is hij verschenen en hij noemt ze hier. Hij is aan Petrus verschenen en aan de 12. En aan Jacobus, en aan al de apostelen, en aan mij. En dat is gemeente onze tekst, dan zijn we er in vers 6. En die is verschenen aan 500 broeders op één keer. Meer dan 500 broeders op één keer. Ja, zegt Paulus, en een deel van hen, een groot deel van hen, leeft nog. En gemeente, in onze tijd zouden we zeggen, nou, ik zal je de 06-nummers wel geven, toch? Of ik zal je de mailadressen wel verstrekken. Kun je zelf contact opnemen? Dan kun je het uit hun eigen mond horen. Het merendeel van hen leeft nog. Gemeente, en zo kan die zeggen in vers 20. En de ouderling, of de diaken, die las het met wat accent. En dat was helemaal terecht. Vers 20. Maar nu... Zoiets van, en toch, Christus is opgewekt uit de doden en hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Hij is de belangrijkste van degenen die opgewekt zijn en allen die in hem ontslapen zijn, die zullen ook worden opgewekt. En vanmorgen, gemeente, dan gaan we eens even nader luisteren naar de betekenis van die boodschap van vers 6 over die meer dan 500 broeders. Daar is best nog wat over te zeggen. De meer dan 500 broeders. Twee dingen. Het bijzondere van deze verschijning. Want het is een buitengewoon bijzondere verschijning. Het bijzondere van deze verschijning. Allereerst met het oog op die broeders. 500. Meer dan 500. En met het oog op de Heere Jezus. Dat zeker. Dat zeker. Het bijzondere van deze verschijning. Met het oog op de broeders. En met het oog op de Heere Jezus. Heb je het genoteerd thuis? Zit je bij tafel? Heb je een schriftje voor je? Hier gaan we naar luisteren. De gemeente, de Heere Jezus is opgestaan. En is aan de discipelen verschenen. Op dezelfde dag nog. En ze waren verblijd toen ze de Heere Jezus zagen. En weet je wat ik nou denk? Ik geloof het zeker. Ze hebben gedacht... Nou wordt het weer precies als vroeger. Dat hebben ze gedacht. Nou, dat zouden wij toch ook denken. Hij is gestorven. Oh, wat een wonder. Hij is opgestaan. En daar verschijnt hij in ons midden. Hij komt zelfs door de muren en de deuren heen. En nu wordt het weer precies als vroeger. Nu gaan we weer het land door. de Heer Jezus, hij is verschenen aan zijn discipelinnen, aan Maria Magdalena, aan de vrouwen en we zagen het al, aan Petrus. En ze zullen gezegd hebben tegen elkaar, weet je, onze eerste tocht zal zijn naar het Sanhedrin. En we zullen zeggen, kijk, zie je, hier is hij. Jullie hebben hem wel ter dood gebracht. Maar zie je nou echt dat hij de Zoon van God is? Ben je nou overtuigd? En dan moeten ze toch wat buigen. En we zullen gaan naar Caiaphas. En we zullen gaan naar Annas. En we zullen gaan naar Pilatus. Zie, hij is de levende. Geloof je nu? En zo gemeente, zo is het niet gegaan. Zo is het niet gegaan. De Heer Jezus is in de periode die 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart alleen maar verschenen aan de zijnen. En daar zal hij zijn bijzondere bedoeling mee gehad hebben. Aan de kring van hen die in hem waren gaan geloven. We lezen het hier in het zesde vers. En het is een beetje merkwaardig. Dat is toch al een hele belangrijke gebeurtenis geweest. En dan staat het hier maar één keer in heel de Bijbel. Toch? Aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Eén keer maar. Ja, ook al staat het maar één keer, dan is het wel echt gebeurd. Het gaat niet om de aantal keren. En toch, gemeente, ik denk toch dat het een beetje anders is. Toen de Heer Jezus nog niet gestorven was, in de paaszaal, vlak voor zijn lijden en sterven, toen heeft hij iets beloofd aan zijn discipelen. Je kunt het vinden in Matteüs 26. U mag het opzoeken, maar het hoeft niet. Ik zal het wel voorlezen. Matteüs 26, vers 32. Dan zegt hij, nadat ik zal opgestaan zijn, wel toen heeft hij het ook nog een keer gezegd, wat dom hè jongens en meisjes, dat toen het eenmaal zover was, een paar dagen later, dat ze het niet meer wisten, dat ze het niet geloofden. Maar de Heer Jezus had het echt gezegd. Nadat ik zal opgestaan zijn, en wat zegt hij dan, zal ik u voorgaan naar Galilea. Had hij gezegd, ik zal u voorgaan naar Galilea. En als de Heer Jezus is opgestaan, wel, wat zegt de engel dan tegen de vrouwen? Matteüs 28, vers 7. Ze zegt tegen de vrouwen, ga haastig heen, ga naar de discipelen en zeg dat hij is opgestaan en ziet, opnieuw, en ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd, opnieuw. Hij zou ze voorgaan naar Galilea. Dit alles speelt zich natuurlijk af in Jeruzalem, in het zuiden van het land. Maar ze moeten gaan naar het noorden, naar Galilea. Merkwaardig toch, hè? En doen ze het? Ja, ze doen het. Ze doen het. Matteüs 28, vers 16. En de 11 discipelen, ze zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Je mag ook zeggen, waar Jezus hen ontboden had. En gemeente, is het nou zo'n vreemde gedachte? Ik denk van niet. Ik houd het erop. Dat wat de Heer Jezus zo nadrukkelijk gezegd heeft. Ik zal mijzelf aan jullie heel bijzonder openbaren in Galilea. Op de berg. En dat zal de berg der verheerlijking geweest zijn. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid de berg Tabor geweest zijn. Bent u wel eens in Israël geweest? Er zullen er onder ons zijn die er wel eens waren. Die berg Tabor, die bultige berg. Midden in het vlakke land, die berg die heel erg opvalt. Niet zo heel ver van Nazareth vandaan. Wel, daarheen gaat hij zijn discipelen voor. Gemeente, en ik denk zeker dat het op die plaats is, dat hij daar ook die meer dan 500 verzameld heeft. Nou, dan krijgt onze tekst al een beter verband. Hè? En dan zien we het gewicht ervan. De belangrijkheid van juist deze verschijning. 500. Meer dan 500. Misschien zeg je wel, waar haalt de Heer Jezus allemaal vandaan? 500 mensen. Broeders. Nou, het woord Adelphoi staat er. Dat betekent letterlijk inderdaad broeders. Maar als de apostelen Paulus en Petrus aan de gemeenten schrijven en ze schrijven aan de broeders. Nou gemeente, geloof maar gerust dat in die broeders ook de zusters begrepen zijn. Nou, dat is nog, ik zal er verder niet over uitweiden, er zouden allerlei actuele toepassingen gemaakt kunnen worden. Maar in de Bijbel zijn in de broeders, zijn de zusters vertegenwoordigd. De Heer Jezus discrimineert niet. Die vrouwen waren er ook bij. De broeders en zusters. Wie waren het? Wie zullen het geweest zijn? Nou, we zagen al, de Heer Jezus is na zijn opstanding alleen verschenen aan de zijnen. Nou, dan zijn ze het geweest. Zijn volgelingen, de discipelen, die hem hebben leren kennen, die door hem getrokken zijn, aan wie hij zich, toen hij op aarde was, heeft geopenbaard. Die allemaal, die heeft hij bij die gelegenheid verzameld, en ongetwijfeld kwamen ze uit allerlei hoeken van het land, en hij heeft ze tot zich verzameld, en daar heeft hij ze geopenbaard. Degenen die er iets van geleerd hebben, bijvoorbeeld wat Petrus beleed. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daar op die berg, daar gaat de Heer Jezus tonen, ik ben het echt. Oh, je hebt misschien wel gehoord dat ik gestorven ben, dat ik mijn leven aan het kruis gaf. Maar zie eens, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Zie je? En hij zal ongetwijfeld ook de littekens in zijn handen en in zijn voeten getoond hebben. Ik ben het. Ik ben dezelfde aan wie ik me geopenbaard heb. Gemeente, wie waren het? Wie waren het? Nou, dan kunnen we nog een stukje teruggaan. Wie waren het? Zij zijn het die van eeuwigheid door God de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Zij zijn het wier namen geschreven stonden in het boek des levens des lams. Zij zijn het die door de Heilige Geest zo bewerkt zijn in hun hart, dat die geest, de geest van de Heer Jezus, in hun hart leefde. Laten we er nog iets van zeggen. Wie waren het? Wel gemeente, zij waren het wier leven op enig moment ooit het pad van de Heer Jezus kruiste. Of moet ik het net andersom zeggen? Ja, denk het wel. Het pad van de Heer Jezus kruiste hun leven. De weg van de Heer Jezus was zodanig dat hij deze op zijn pad ontmoette. Bijvoorbeeld. Nou, we kunnen wel bezig blijven, maar ik noem er een paar. Bijvoorbeeld, als we lezen aan het begin van het Johannesevangelie, hij moest door Samaria gaan. De Heer Jezus. Van wie moest dat? Ja, van zijn vader. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Wel, er was een vrouw. Een vrouw die al voor de vijfde keer getrouwd was. Nou, getrouwd, daar woonden ze mee samen. Had niet zo'n goed leven. Maar hij moest door Samaria gaan om die vrouw te ontmoeten. Anderen? Jazeker. De Heer Jezus die op enig moment door de poort van Jericho gaat. En wie zit daar? Daar zit Bartimaeus. Die blinde man. En die roept het uit. Zoon van David, ontferm u over mij. En om nog iemand te noemen. Ik noem er zomaar een paar. En ik kom er zo straks mee naar u en naar jou toe. Heel dichtbij. Ik noem die man die uit Capernaum. Die toen de Heer Jezus in Capernaum was. Gemeente, hij had zijn schoenen er niet voor uit aangetrokken. Hij was in huis blijven zitten. De scharen, ze stuwden om de Heer Jezus heen in die nauwe straatjes van Capernaum, maar hij niet. Hij had het te druk. Te druk, ja, met de dollartekens in zijn ogen. De tollenaar, Levi. Maar op enig moment staat de Heer Jezus stil. En hij kijkt over al die mensen die vanwege de sensatie zich om hem heen gegroepeerd hebben. En hij richt zich op Levi. Levi die in huis zit. En hij zegt, Levi, volg mij. Nou gemeente, als ik ze nou samen moet nemen, die 500. Ze worden hierdoor gekenmerkt. Dat ze ooit in hun leven een stem hebben gehoord, hoe dan ook. Langs allerlei wegen, op allerlei manieren, verschillend. Maar ze hebben een stem vernomen, volg mij. En ze zijn hem gevolgd. Ze konden niet anders meer. Gemeente, wie zijn het die 500? Het zijn mensen die buiten de Heer Jezus niet meer konden. Niet meer konden leven en niet meer konden sterven. Och, Heer Jezus, werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. De Heer Jezus, die zich ontfermde op hun gebed. Of misschien nog niet eens op hun gebed, zoals Zacchaeus. Die was in een boom geklommen. Hij wilde de Heer Jezus wel zien. Jawel, maar de Heer Jezus zag hem en die zegt, Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Die zijn het, die geraakt waren door het woord van de Heer Jezus. En zo komen ze samen. En gemeente, we kennen de Bijbel toch, jullie toch ook, jongens en meisjes, de evangelie en al die prachtige verhalen van de genezingswonderen van de Heer Jezus. Al die en dan zie je ze zomaar. Laat je fantasie eens gaan. Ja, vanmorgen. Wie waren het? Nou, daar zijn ze gekomen. Nicodemus, die deftige leraar van Israël. Maar ook die man uit Gadara, die in de graven woonde. En die hofman over 100, die het gezegd had, maar deze is de zoon van God. Maar één ding bindt ze. Ze kunnen niet meer zonder de Heer Jezus. Ja, ik zeg het toch dieper. Het is nog veel dieper. Ik zeg, zij konden niet meer zonder de Heer Jezus. Nou gemeente, de Heer Jezus wilde niet meer zonder hen. Dat is het. Was dat een wonder. Van al deze meer dan 500 geldt het. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En hier bij deze gelegenheid trekt hij ze ook. Wat is dat geweest? Die moeder van die jongen in Nain bijvoorbeeld. Hè? Op een gegeven moment zei ze, misschien heette die wel, laten we maar zeggen, Isaac heette die bijvoorbeeld. Isaac of Barak, weet ik niet. Maar hoe dan ook, jongen, we moeten weg. We moeten even weg uit Nain. Moeder, waarheen dan? Ja, we moeten naar Jezus toe. Hoe dan ook, en ze gaan samen op pad. Zo gaan ze, getrokken door hem. Hij die ze roept en hij die ze trekt. En van allen geldt wat de Heer Jezus ooit tegen zijn discipelen zei. Jij zei, jullie hebben mij niet uitverkoren, dat denk je misschien. Hè? Peter zegt het op een gegeven moment, maar wij zijn nu alle gevolgd. Nou zegt de Heer Jezus, maar jullie hebben mij niet uitverkoren. Maar ik heb jullie uitverkoren. Dat is van mij uitgegaan. En zo zegt hij het. En nu komt dat alles in dit licht van het wonder te staan. Hij zegt, ik zal u voorgaan naar Galilea. En daar zul je me zien. Hij heeft ze op wonderlijke wijze getrokken naar die berg in Galilea. En hij heeft ze geleid over alle wegen naar die berg van Galilea. En hij verschijnt daar als de opgestaande Heer Jezus, daar op die berg in Galilea. Nou, mooi verhaal, toch? Mooi verhaal. Misschien zeg je, ja, dat is wel een mooi verhaal, maar zijn we daar nou voor naar de kerk gekomen om dat verhaal te horen? Ja, maar gemeente, het is wel evangelie. Dit is evangelie. Dit is een goede, dit is een blijde boodschap. Dit is een boodschap, en dat hoop ik nou. Dat hoop ik nou, bij mezelf en bij u en bij jou. Gemeente, dit is een boodschap waar je hart van opspringt, of niet? Nou, zeg je dominee, dan moet u nog wel wat meer zeggen erover. Laat ik het doen in de vorm van een vraag. En die stel ik ook aan mezelf. Zou jij erbij geweest zijn? Dat is de vraag. Die vraag, die wordt vanuit het evangelie tot ons gesteld. Als wij toen geleefd hadden. Zouden wij erbij geweest zijn? Ook gegrepen door hem. Getrokken door hem. Geleid door hem. Begenadigd door hem. Bekendgemaakt door hem. Zou je erbij geweest zijn? Ja, zeg je, er staat broeders. Dus dat waren natuurlijk, dat waren alleen maar oude mensen. Nee. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat meisje, dat dochtertje van Jairus uit Capernaum. Was nog niet eens zo heel ver van die berg der verheerlijking vandaan. Die zijn er ook geweest, denk het zeker. En wat denk je van die kinderen, die kleine kinderen? Lucas 18, De vaders en moeders brachten hun kinderen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus omarmde ze. En de Heer Jezus zegende ze. Nou, die heeft hij op die berg ook willen zien. En ze zijn er allemaal geweest. Zou jij er ook bij geweest zijn? En u? En ik? Je kunt er wel dominee zijn. Of je kunt in de kerkeraadsbank zitten. Maar gemeente, dat is niet de grond. Nee, Judas was ook een discipel. Maar die was er niet bij. Die was er niet bij. Of moet ik het nog anders zeggen? Zou je erbij geweest willen zijn? Oh, als ik dat nou hoor. Als ik dat nou vanmorgen hoor. Wat had ik daar graag bij willen zijn. Maar ben ik wel zo iemand? Ben ik wel zo iemand die door de Heere aangeraakt is? Die getrokken is? Of hou ik me tot nu toe nog steeds schuil? Is het mijn gedachte van, ook in de prediking, of kom niet te dichtbij, want ik wil liever mijn eigen leventje leven. Gemeente, vanmorgen is het toch de vraag. Ja, de vraag is natuurlijk, was je erbij geweest? Maar ik breid het uit tot, had je erbij willen zijn? Want eerlijk gezegd, daar, gemeente, daar wordt de rust geschonken. Daar wordt de zegen uitgedeeld. Daar wordt het heil verstrekt. Daar waar de Heere Jezus is. En het is de enige plaats. De Heere Jezus, van hem staat, zijn naam is de enige naam door wie we moeten en kunnen zalig worden. Nou, er is nog wel wat te zeggen. Want dan kijk ik naar die aanduiding broeders. Daar wil ik toch nog wel even wat van zeggen. En dat zijn dus ook de zusters en de jongens en de meisjes. Maar er staat wel broeders. En wie nou zijn Bijbel een beetje kent, die weet het. Dat de Heere Jezus pas na zijn opstanding zijn discipelen broeders noemt. Daarvoor niet. Wie waren ze? Nou, het waren... Laten we het even maar even beperken tot die kleine kring. Het waren zijn discipelen. Dat waren de eerste die hij geroepen heeft. Discipelen. Nou, we zijn wel vertrouwd met dat woord. Weet je wat het betekent? Leerlingen. Leerlingen. Het woordje discipline zit erin. Discipline. Dat is wanneer je je zet aan de voeten van je meester. Dat is discipline. De discipelen. De leerlingen. Die 3 jaar lang onderwijs van de Heer Jezus hebben ontvangen. De discipelen. Zo noemt hij ze. En zo noemt hij bijvoorbeeld ook de 70 die hij uitzendt. Het waren ook zijn discipelen. Discipelen. En gemeente, toen is er een moment gekomen dat de Heer Jezus die discipelen en allen die bij hem behoorden een andere aanduiding is gaan geven. Hij noemde ze dienstknechten. Dienstknechten. Dat is als hij het heeft over wat het inhoudt om bij hem te behoren. Dan zegt hij de dienstknecht, maar er staat gewoon doulos. In het Grieks. En dat betekent slaaf. De slaaf is niet meer dan zijn meester. Zo noemt hij ze. Dienstknechten. Die geroepen worden om de kurios, de God en Heere, te dienen. Om zich voor hem neer te buigen. Dus, wat hebben we gehoord? Discipelen. Dienstknechten. En gemeente, dan gaat op enig moment de Heer Jezus nog verder. Dan gaat het al opschieten naar zijn lijden. Dan zegt hij op enig moment. En nu heet ik u niet. Nu noem ik u niet meer dienstknecht. Nu noem ik u niet meer slaaf. Want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik noem u vrienden. Vrienden. Hij noemt ze zijn vrienden. En aan vrienden vertel je alles. Met vrienden deel je wat op je hart ligt. Nou gemeente, dat doet de Heer Jezus. Hij deelt met hen wat op zijn hart ligt. Hij zei, mijn discipelen, mijn dienstknechten, mijn slaven, die maak ik tot vrienden. Ik heet u vrienden, want al, zo zegt hij, wonderlijk woord. En dat klinkt allemaal hierin door. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat maak ik u bekend. Al wat ik van de vader gehoord heb, dat maak ik u bekend. Nou, daar zou je toch wat bij willen horen, of niet? Vriend van de Heer Jezus. We zingen het wel eens en het klinkt een beetje oppervlakkig. Maar het is bij nader inzien toch wel Bijbels. Welk een vriend is onze Jezus? Van Johannes de Heer, geloof ik. Welk een vriend is onze Jezus? Nou, hij is niet je vriendje. Nee, dat niet. Hij is niet je vriendje. Nee, nee. Je moet wel eerbiedig tot hem spreken. En toch, hij zegt het. Hij zegt het. Ik heet u niet meer dienstknechten, maar ik heet u vrienden. Want ik maak u bekend alles wat ik van mijn Vader gehoord heb. Je mag delen in de geheimen van zijn zaligmakerschap. Discipelen, dienstknechten, slaven, vrienden. En nu noemt hij ze broeders. Broeders. De Heer Jezus zegt het zelf tot Maria Magdalena. Dus na Pasen, ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Broeders. En broeders, wie zijn broeders? En zusters, wie zijn dat? Nou, dan hoor je tot hetzelfde huisgezin. Ja, ik heb een paar broers. We zijn geboren uit dezelfde moeder. Daarom zijn we broers. We behoren tot hetzelfde gezin. En dat zijn ze. Hij wil te midden van zijn broeders en zusters zijn. Er staat in het begin van het Johannes-evangelie een prachtig woord over. Ja, dat begint heel somber. Namelijk dat hij gekomen is tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Oh, er zijn er heel velen die hem niet aangenomen hebben. Want als dat nou meer dan 500 broeders zijn, in Israël wonen misschien wel 500.000. 500. Maar dat waren wel zijn broeders. Hij zegt, maar zoveel mij aangenomen hebben, die heb ik macht gegeven, die heb ik volmacht gegeven, die heb ik permissie gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Namelijk die in mijn naam geloven. Ja, ze voegt de Heer Jezus erbij, dat is niet uit jezelf, maar dat is door de genade van de Vader, maar ik geef je wel permissie om mij broeder te noemen. De oudste broeder. Wel, zo verschijnt hij aan hen. Nou gemeente, dat is het. De discipelen worden dienstknechten. De dienstknechten worden vrienden. De vrienden worden broeders. Broeders en zusters. Opgenomen in het huisgezin van God. Ze mogen God hun vader noemen. Nou, dat moet je niet te vlot doen. Dat moet je niet te vlot doen. Ik hoor wel eens gebeden, daarin gaat het zo vlot. Laat het wondergemeente daarin doorklinken. De Heer Jezus heeft aan zijn kerk dat gebed gegeven, dat kostbare gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Maar tegelijkertijd, om het wonder daarvan te benadrukken, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Er moet iets gemeente, iets van heilig ontzag. Een erkenning van wie hij is in doorklinken. Maar hij geeft zijn kerk wel permissie. Onze Vader die in de hemelen zijt. En als je nou bij dat huisgezin hoort, dan is God je vader. En dan is de Heere Jezus, ja echt, je oudste broeder. Je oudste broeder. Wel, zo verzamelt hij ze hier op die berg bij elkaar. Is het geen wonder? Ja, het is een groot wonder. Het is een groot wonder. Het is een machtig wonder dat hij, de opgestane, de levensvorst, de almachtige, die het straks zal zeggen, heeft het bij diezelfde gelegenheid gezegd. Ik heb macht in de hemel en op de aarde. Dat hij, die geen sterfelijk lichaam meer heeft, die zomaar door de muren en de deuren heen kan verschijnen. Gemeente, het was voor hem niet nodig hoor. Jongens en meisjes, dat denken we misschien wel eens. Maar het was voor hem niet nodig dat de engel de steen van voor het graf afwendelde. Nee, hij had zo door die steen heen kunnen komen. Maar opdat het voor de vrouwen duidelijk zou zijn dat hij was opgestaan. En die steen die wordt een preekstoel, daar gaat de engel op zitten. Maar hij met zijn verheerlijk lichaam. En dat hij, die zondaren, ja dat zijn het, zondaren, vijanden van hem. Dat hij ze ingewonnen heeft voor zijn dienst. En dat is het wonder. Trouwens, ze hadden zich nog niet zo broederlijk gedragen toch? Of wel? Toen de Heer Jezus gevangen genomen werd. Ja, Simon Petrus had het wel gezegd. En die hadden met zijn zwaard gezwaaid. Maar het hield allemaal niks in. Want toen ze kwamen met de zwaarden en stokken, de dienaren van het Sanhedrin en de soldaten van de Romeinen, ze vluchten. Ze vluchten. Nou, dat zijn nou de mannen. Dat zijn ze nou, de helden. En toch, gemeente, dan lees ik in de Hebreeënbrief zo'n ontroerend woord. Hij schaamt zich niet om hen zijn broeders te noemen. Nou, laat dat maar tot ootmoed stemmen. Hij schaamt zich niet om ze hun broeders te noemen. Terwijl er wel reden voor is. O jawel, er is wel reden voor. Maar hij schaamt zich niet. Wel nu, gemeente, nog een keer de vraag. Ik ga zo naar mijn tweede punt. Maar aan het slot van dit eerste, over het wonderlijke, het bijzondere voor deze meer dan 500. Ik vraag het nog maar een keer. Was je erbij geweest? Was je erbij geweest? Als een mensenkind, getrokken uit de duisternis, geroepen tot zijn wonderbaar licht. Was je erbij geweest? Een zondaar, vol van schuld, vol van overtreding. Vol van ongerechtigheid, maar die in hem de zaligheid heeft leren zien. Was je erbij geweest? Nee, je hoeft er niet volmaakt voor te zijn. Je hoeft er niet volmaakt voor te zijn. Want als dit nou, gemeente, dezelfde ontmoeting geweest is als die op andere plaatsen in het evangelie genoemd worden, dan lezen we zelfs dat er velen twijfelden. Kun je toch ook niet begrijpen, of wel? Of kun je dat juist wel begrijpen? Zeg ja. En dan kan het zijn dat je zegt, ongelukkig. Gelukkig waren die er ook bij. Die twijfelden. Want dat kom ik ook in mijn eigen hart en leven zo tegen. Dat er zoveel twijfelzucht is. En dat er zoveel ongeloof is. En dus dat er zoveel duisternis is. En wat mij betreft, dat stukje uit het avondmaalsformulier, daar moet ik altijd mee in de spiegel kijken. En dan zie ik mezelf. Dat er veel gebreken en ellendigheden nog in mij zijn. Namelijk dat ik geen volkomen geloof heb. Dat ik ook met zulke ijver om God te dienen me niet begeef zoals ik aan hem verschuldigd ben. Maar dat ik dagelijks met de zwakheid van mijn geloof en met de boze lusten van mijn vlees te strijden heb. En toch roept hij ze samen. En gemeente, wanneer we daarbij geweest hadden, dan hadden we het denk ik toch kunnen zeggen en kunnen constateren. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Of niet soms, dat denk ik zeker. De liefde die allereerst van hem uitging. Maar de liefde die ook terugkwam. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, en nu het tweede. Daar zal ik wat korter over spreken. Maar dat is eigenlijk nog wel dieper. Namelijk, het bijzondere gelet op de Heere Jezus. Gelet op de Heere Jezus, gemeente. Hij die ze samenroept. Allemaal, ik geloof het zeker. Allemaal. 500. Meer dan 500. En gemeente, de discipelen hebben er misschien verbaasd van gestaan. Ja, dat vermoed ik. Zijn er zoveel nog? Want we kennen die geschiedenis wel uit Johannes 6. Dat de Heer Jezus een groot wonder heeft gedaan. Dat hij de broden heeft vermenigvuldigd. En dat op de volgende dag die scharen hem achterop gegaan is naar de andere kant van het meer. En dan ontmoet hij ze opnieuw daar in Capernaum. En dan gaat de Heer Jezus spreken. En gemeente, als de Heer Jezus spreekt, dat is geen zoetsappig verhaal. Hij is geen lievige Heere Jezus. Nee, hij zet de dingen op scherp. Hij noemt de dingen zoals ze zijn. Hij zet mij op mijn plek. En dat doet hij dan ook. Dat doet hij dan ook. En dan zeggen al die mensen tegen elkaar, nota bene die gisteren nog beweldadigd zijn met de broden en de vissen. Dan zeggen ze tegen elkaar, deze reden is hard. Deze reden is hard. We stoten ons eraan. En dan vertrekken ze. Dan vertrekken ze, de een na de ander. Die achteraan stond, die sluipt weg. Maar de kring wordt steeds kleiner. De kleiner en kleiner en kleiner. Totdat op enig moment de Heere Jezus alleen maar overgebleven is met zijn 12 discipelen. En daarvan is er nog één waarvan hij weet dat hij hem verloochenen zal. 12 discipelen. En dan zegt de Heer Jezus, zou je ook maar niet weggaan? Ga nou ook maar weg. Petrus, ga maar naar je schip terug. En Johannes, ga maar naar Johannes de Doper terug. Want nee, die leefde niet meer. Maar hoe dan ook. Zou je niet teruggaan naar waar je vandaan komt, Nathanael? En dan is het Petrus die het zegt. Heere, waar zullen we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Het leek erop dat er maar 11 overgebleven waren. Nou, dat dacht Elia ook. Die dacht zelfs dat hij de enige was. Nou, er waren er toen nog 7000. Hier 500 en meer. En de Heere Jezus, hij wist het wel. Ja, hij laat zich niet verrassen. Hij wist het wel. Hij heeft ze gekend en hij trekt ze tot zich. Hij is, gemeente, en dat wil ik nog benadrukken, hij is als de herder, de goede herder, die zijn leven gegeven heeft voor elk van die schapen. En hij verzamelt ze. Hij verzamelt ze, want een herder, jongens en meisjes, een herder is geen herder van losse schapen. Nee, een herder is een herder van een kudde. Ze horen bij elkaar. En een koning is geen koning van allemaal losse mensen. Nee, een koning is een koning van een volk. Ze horen bij elkaar. En hier blijkt het. Hier blijkt het. Hier is de Heere Jezus bezig met zijn kerkvergaderend werk. Hij roept ze bij elkaar en zo zijn ze bij elkaar. En als we ons nou, daar kunnen we eigenlijk niet inkomen, want daar hebben we geen verstand van. En toch, gemeente, als we nou ons proberen in te denken wat dat voor de Heere Jezus geweest is. Wat dat voor de Heere Jezus geweest is. Ik denk dat de tranen over zijn wangen biggelden. Waarom dan? Wel, gemeente, dit is het loon dat hij van zijn vader ontvangt. Daar deed hij het voor. Daar deed hij het voor. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En Jesaja had het ooit al gezegd. Hij zal zijn ziel tot een schuldoffer stellen en hij zal zaad zien. Hij zal vrucht zien. Hij zal het loon ontvangen. En hier ziet hij ze. Hier ziet hij ze voor zich. Ze lagen op zijn hart. Maar hier ziet hij ze. En hij overziet de scharen. En dit zijn ze. En in het hoge priesterlijk gebed, een paar weken terug, had de Heer Jezus gedankt. Gedankt voor degenen die hij van zijn vader ontvangen had. Ik trek ze niet uit de wereld. Nee, dat niet. Maar ze moeten hun weg gaan door de wereld. En bewaar ze, o Heere, in deze wereld. En hier ziet hij ze. Namelijk dat zijn werk niet ijdel geweest is. In een van de psalmen, nota bene, de lijdenspsalm, psalm 22, gemeente, is dit al geprofeteerd. Echt? Ja, psalm 22, vers 26. Psalm 22 is toch een psalm van de Heere Jezus? Mijn God, waarom verlaat gij mij? Jawel, maar niet alleen dat, maar ook het vervolg. Vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in de tegenwoordigheid van degenen die mij vrezen. Dan heeft hij zijn lof. Dan ontvangt hij iets van de roem die zijn vader hem zo gunt. Ja, zijn vader had het toch gezegd? Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mij welbehagen heb. En hier ontvangt de Heere Jezus het loon, de lof, vanwege zijn diepe arbeid. Hij die zijn ziel heeft uitgestort, die zijn bloed heeft gegeven, die zijn lichaam weggeschonken heeft. En hier ziet hij waar hij het voor gedaan heeft. En dan gaat de Heere Jezus onderwijs geven. En gemeente, daar ga ik nog niet mee preken. Maar dan moet u nou vandaag en dan moet jij vandaag nog maar eens over nadenken. Want daar is toch zondag voor, of niet? Om met de dingen van de Heere bezig te zijn. Om daarover na te denken, of niet? Om te mediteren. Kun jij dat? Mediteren? Zomaar stil voor je uitzitten, misschien met een Bijbel op je schoot. En nadenken. Waarover dan? Ja, over wie de Heer Jezus is. Dat is echt kostelijk. Dat geeft echt troost. nadenken over wie de Heere Jezus is. En dus bedenken welk onderwijs de Heere Jezus hier op de berg aan die 500, aan die meer dan 500 gegeven heeft. Iets daarvan weten we wel, want dat lezen we in Matteüs 28, dat was bij diezelfde gelegenheid als hij het zegt. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan toont hij zijn almacht. Dat is een van zijn eigenschappen. Dat zegt hij aan die 500. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zijn almacht. Maar ook zijn genade. Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Heer Jezus, zult u dan bij ons blijven? Nee, nee. Ik vaar op tot mijn Vader. En toch zal ik bij u blijven. Met mijn geest. En met mijn genade. En met mijn troost. En ik ga heen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Nu nemen we afscheid. Maar ooit zal ik u tot mij trekken. Nou gemeente, dat is de troost van die bijeenkomst daar op de berg in Galilea. En de apostel zegt er iets van, en daar ga ik nog maar mee besluiten. Hij zegt, er zijn er nog van in leven. Vele zelfs. Maar er zijn er ook ontslapen. Gemeente, elk woord in de Bijbel heeft betekenis. Je hoeft niet zoveel te lezen in de Bijbel. Je moet maar met je vinger erbij. Want elk woord heeft betekenis. Die zijn ontslapen. Die daar bij hem waren. Maar ze behoorden hem toe. En als je hem toebehoort, dan moet je wel sterven. Dan moet je wel door de Jordaan heen. Door die diepe, of misschien minder diepe Jordaan. Die bedreigende doodsjordaan. Maar dan mag je ontslapen. En ontslapen wil zeggen, nou ja, wat wil het zeggen? In zijn schoot wakker worden, dat betekent het. Ze zijn ontslapen. En zal de Heer Jezus dat onderwijs niet gegeven hebben? Over de enige troost in leven en in sterven voor deze mensen. En dan toch nog maar de vraag. Was jij erbij geweest? Was u erbij geweest? Had je erbij willen zijn? En vanmorgen zegt de Heere Jezus in de prediking. En met het oog daarop laat ik het je vanmorgen horen. Geloof, mijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Laat je trekken tot hem. Amen.
Thank you.
Wij zullen de Heere danken en bidden. Ja, dat was ook echt een weldaad, Heere. Een weldaad, een goede daad, de meest overtreffende daad van U, Heere Jezus Christus. U die in de weg van uw lijden en sterven al degenen die bij u horen ook vergadert. Vergadert en beschermt en onderhoudt. Maak nu die weldaad in ons leven wonderbaar, Heere, tot een wonder waar we van weten, waar we in delen. Dan kunnen we verder. Dan kunnen we verder door het leven heen. Dan kunnen we ook verder het leven uit, Heere. Want u zult niet laten varen het werk dat u begonnen bent. We danken u, Heere, voor deze boodschap. Vanuit die eenvoudige tekst. Die bijeenkomst daar op die berg. Met die honderden mensen. Heere, tegelijkertijd moeten we zeggen. Wat waren er velen in Israël. Die daar buiten bleven. Misschien wel in de omgeving van de berg. Die opgekeken hebben wat een drukte zeg. Maar zelf wisten ze er niet van. En zelf bleven ze weg. Want ze hadden geen deel aan u, Heere Jezus. En zo kan het nog zijn. Dat we vanmorgen wel goed geluisterd hebben. En dat het ons misschien ook wel een beetje raakte. En we gaan straks weer gewoon over tot de orde van de dag. In de wetenschap dat we er buiten staan, Heere. En nu bidden we. Wilt u diezelfde trekkracht van toen, waarmee u de mensen tot u trok, wilt u die nog uitoefenen? Waarmee u, Heere, Levi, ja, Matthäus, de evangelist, hij was het, de tollenaar, riep uit zijn tolhuis en aan u verbond. U bent toch nog dezelfde? U hebt het toch gezegd bij die gelegenheid, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toon dat, Heere. In uw gunst en zegen. Wees met ons wanneer we thuis meeluisterden en meekeken. Of wanneer we straks opnieuw of voor het eerst onder uw woord zullen zijn. Heere, wees deze zondag met ons. En laten onze gedachten, zoals we dat in de preek tot ons kregen, laten onze gedachten op u gericht zijn. En wilt u dan tot ons spreken. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Om Jezus wil. Amen. We gaan nog een keer zingen. En dat doen we uit Psalm 70. Psalm 70. We zingen daarvan het laatste, het derde vers. Ik ben nog driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil vol maakt. Psalm 70, vers 3. Verheft gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en voor zover van toepassing gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.